Nou, het thema is trouw. En deze themaavonden zijn bedoeld als afwisseling van de studie over de Romeinenbrief. Nu hebben we in november nog maar één keer een avond over de Romeinenbrief gehad vanwege de wijkavond en de najaarsvergadering. Het thema trouw is aangedragen door onze broeder Henk Vogel. En we hebben ook samen dat al een beetje voorbereid. Henk, bedankt nog. Wat betekent het woord in de Bijbel, maar ook in ons dagelijks leven, het woord trouw? Eerst dacht ik, wat een overbekend woord is dat toch, dat we ook vaak gebruiken. En in ons gebed danken we God voor zijn trouw. In de Bijbel komen we meer dan 200 teksten tegen waar het woord trouw in staat of een afgeleide daarvan. Dus die zullen we dan eerst maar eens gaan lezen. We zullen een aantal teksten lezen vanavond. Misschien kent u wel wat teksten uit uw hoofd waar het woord trouw in staat. Is er iemand die zo een tekst noemen kan? God is getrouw. Een korte tekst. Een getrouw woord, alle aanneming waard, ja.
Zijn trouw reikt in de wolken.
Tot in de wolken reikt zijn trouw, ja. Ik heb er een paar bekenden opgezocht, want ik heb ze allemaal hier op papier staan en ik heb ze ook allemaal wel gelezen. Dus ik heb er wat uitgezocht. En dan begin ik in de psalmen, bij psalm 100, vers 5, daar staat: want de Heere is goed, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid en zijn trouw tot in verre geslachten. Ik noem nu eerst wat korte teksten. Misschien, ik heb straks nog wat stukjes die je dan op kunt zoeken. Deze zijn misschien zo bekend. Psalm 117. Want zijn goede tierenheid is machtig over ons en des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. Spreuken 3 vers 3. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Wie wil nu niet zo'n tekst als trouwtekst? Hè? Henk wel, ja. Dat liefde en trouw u niet verlaten dus. En dat is misschien wel een garantie voor een goed huwelijk, als je die tekst ter harte neemt. In Lucas 16 vers 10 daar staat: wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. Het is dus allesomvattend. Je kunt niet een beetje trouw zijn. Je bent trouw of je bent het niet. En als je het niet bent, dan ben je ontrouw. Nog een hele bekende tekst, die staat in Klaagliederen 3. En daar is ook dat lied, Groot is uw trouw, naar aanleiding van geschreven. Daar staat: het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. De dooptekst van Gerrie. Kijk, misschien komen er nog wel meer zulke reacties vanavond. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heere, daarom zal ik op hem hopen. Ditzelfde is een steeds terugkerend thema in de Bijbel. God heeft zijn trouw bewezen en daarom mag je op hem hopen. Wat betekent het woord trouw? Het betekent eigenlijk vasthoudend, altijd je plicht nakomen. Het woord trouw roept eigenlijk alleen maar positieve associaties op bij ons. We hebben graag te maken met mensen die trouw zijn. Je weet wat je aan ze hebt. Ze zijn betrouwbaar. In die 200 Bijbelteksten of nog meer valt een aantal dingen op als je die namens elkaar leest. Ten eerste, het gaat steeds over Gods trouw. Vaak tegenover de ontrouw van de mensen. Vaak het volk Israël. Maar vaak gaat het ook over de trouw van mensen. Bijvoorbeeld over Mozes. Of over de mannen van Juda die trouw zijn aan de koning. Over David zelf die trouw is. Of Hiskia. Daniel. En ook Timotheus. Trouw is een karaktereigenschap van God. En wordt in de Bijbelteksten vaak genoemd in combinatie met andere karaktereigenschappen van God. En als we het over de karaktereigenschappen van God hebben, kunt u daar een aantal van noemen. Liefde. Ja.
Barmhartig.
Betrouwbaar.
Geduldig.
Geduldig. Rechtvaardig, ja. Ik had er eens, u hebt er al opgenoemd. Ja, Marina.
Vergevingsgezind.
Vergevingsgezind, ja. Goede tieren had ik opgeschreven. Want als ik die Bijbelteksten doorlees, dan valt het op hoe vaak het woord trouw voorkomt in combinatie met goedertierenheid. Gods trouw en goedertierenheid. Maar ook rechtvaardigheid en standvastigheid. Genadig is al genoemd. Geduldig. Eeuwig. Liefde. Barmhartig. Vrede. Oprecht. Goed en almacht. Dat zijn een aantal karaktereigenschappen van God die in die teksten genoemd worden in combinatie met trouw. En het meest wordt het woord in combinatie genoemd met goedertierenheid. Nou, goedertierenheid, Gods goedertierenheid en trouw zijn tot in eeuwigheid. Dus ook het woord eeuwigheid komt vaak voor. Het woord goedertierenheid, dat is niet zo'n modern woord, maar wat betekent dat eigenlijk?
Goed.
Ja, letterlijk is het goede tier. Dus het tieren is groeien. Dus het is goede groei. Maar goed, de tierenheid heeft meer de betekenis aangenomen die grenst aan de betekenis genadig. Goede tierenheid omvat vooral genade, gunst, goedheid, getrouwheid, vriendelijkheid en zachtaardigheid. En het is opvallend dat waarin de Statenvertaling het woord goede tierenheid gebruikt, gebruikt de NBG-vertaling het woord vriendelijkheid. Dus goede tierenheid en vriendelijkheid komen ook heel dicht bij elkaar. Trouw blijkt uit de manier waarop onze beloften nagekomen worden. Als we onze beloften nakomen, zijn we trouw. Als we dat niet doen, zijn we dat niet. Als het een voorwaardelijke belofte is, dan zijn er dus voorwaarden aan verbonden. Dus als je iets belooft onder voorwaarden, denk aan dat je iemand zal jou helpen om een klusje te doen. En jij belooft dan als dank daarvoor eten te koken voor die persoon. Maar als die persoon dat niet doet, hoef je die belofte natuurlijk niet na te komen. Als die jou niet komt helpen bij die klus, hoef jij geen eten te koken. En dan ben je dus ook niet ontrouw. Een ander voorbeeld van zo'n voorwaardelijke belofte is het vijfde gebod in de Bijbel. Daar zegt God, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Dus God belooft zijn zegen op voorwaarde dat de Israëlieten hun vader en moeder eren. En dat geldt eigenlijk voor het hele verbond wat God daar bij de berg Horeb met zijn volk sluit. Het volk krijgt daar de wet en de tegenprestatie of de belofte die God daarin stelt, dat ze gezegend worden. En het volk stemt hiermee in. Dat doen ze eerst al als ze de wet krijgen, maar heel duidelijk staat het ook nog een keer in Jozua 24 en dat gaan we even lezen. Als bij Sichem het verbond wordt vernieuwd. In Jozua 24 vanaf vers 14. Jozua 24 vanaf vers 14 en dan lees ik tot 22. En daar spreekt Jozua dus het volk toe. Welnu, vrees dan de Heere en dient hem oprecht en getrouw. Doet weg de goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde der rivieren en in Egypte en dient de Heere. Maar indien het kwaad is in uw ogen de Heere te dienen, kies dan heden wie gij dienen zult. Of de goden die uw vaderen aan de overzijde der rivier gediend hebben, of de goden der Amorieten in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Toen antwoordde het volk en zeide, het zij verre van ons de Heere te verlaten en andere goden te dienen, want de Heere is onze God. Hij is het die ons en onze vaderen uit het land Egypte heeft gevoerd uit het diensthuis en die voor onze eigen ogen deze grote tekenen gedaan heeft en ons behoed heeft op heel de weg die wij gingen en onder alle volken door wier midden wij trokken. De Heere dreef alle volken en de Amorieten, de bewoners van dit land, voor ons uit en wij zullen de Heere dienen, want Hij is onze God. Doch Jozua zeide tot het volk, gij zult niet in staat zijn de Heere te dienen, want Hij is een heilig God. Hij is een naijverig God. Hij zal uw overtredingen en uw zonden niet vergeven. Wanneer gij de Heere verlaat en vreemde goden dient, dan zal Hij zich omwenden, u kwaad doen en verdelgen, nadat Hij u heeft welgedaan. Het volk zeide echter tot Jozua, nee, maar de Heere zullen wij dienen. Daarop zeide Jozua tot het volk, gij zijt getuigen tegen uzelf dat gij u de Heere verkoren hebt om hem te dienen. Toen zeiden zij, wij zijn getuigen. Nou, dat is heel duidelijk, hè, wat ze hier afspreken met elkaar. Als de Israëlieten zich niet houden aan dit gebod, als ze dus ontrouw worden, dan hoeven ze niet te verwachten dat God hen wel lang laat wonen in het beloofde land. Dan is dus God wel trouw aan de gemaakte afspraak. Het volk heeft namelijk als eerste de overeenkomst verbroken. Ze zijn als eerste ontrouw en verbreken de afspraak. En daar staat het Oude Testament helaas mee volgeschreven. De ontrouw van de Israëlieten, ze dwalen af van God. Ze komen in de problemen. Maar gelukkig zoeken ze God weer op en begint Hij weer opnieuw met hen. Van een andere orde is eigenlijk die belofte die God doet aan Abraham in Genesis 17, de eerste 14 versen. Dat heb ik een aantal weken geleden met u behandeld. Dat is het verbond met Abraham. Dat verbond heeft voorwaarden. Het vraagt iets van beide partijen, dus de besnijdenis van Abraham. Maar het is wel een onvoorwaardelijke belofte die God geeft. God blijft de nakomelingen van Abraham trouw, ondanks dat zij dat niet zijn. De nakomelingen van Abraham zijn zeer talrijk geworden, zoals beloofd. En het land Kanaan, dat blijft het land dat ze zullen bezitten. We hebben het pas geleden dus gelezen in Romeinen 3, vers 3. Wat toch het geval is, als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God er niet doen? Dan staat er volstrekt niet. Dan wil ik nog een stukje met u lezen uit Jeremia 32. Jeremia 32, vers 26. Dat is de profetie die Jeremia spreekt op het moment dat Jeruzalem wordt belegerd door de Babyloniërs. Jeremia 32. Vers 26. Toen kwam het woord des Heren tot Jeremia, zie, ik, de Heere, ben de God van al wat leeft. Zou voor mij iets te wonderlijk zijn? Daarom zegt de Heere al dus, zie, ik geef deze stad wel in de macht van de Chaldeeën en van de Nebukadnessar, de koning van Babel, die haar innemen zal. En de Chaldeeën, die tegen deze stad strijden, zullen komen. Deze stad in vlam zetten en haar verbranden, met de huizen op welke daken men voor de Baal offers ontstoken en plengoffers aan andere goden gebracht heeft, waarmee men mij gekrenkt heeft, of heeft gekrenkt. Want de Israëlieten en de Judeërs deden van jongs af voortdurend enkel wat kwaad is in mijn ogen. De Israëlieten krenkten mij immers voortdurend met het werk hunner handen, luidt het woord des Heren. Want deze stad heeft mijn toorn en mijn gramschap opgewekt, sedert de dag dat men haar bouwde, tot op heden, zodat ik haar moet wegdoen uit mijn ogen, om al de boosheid die de Israëlieten en de Judeërs bedreven hebben, en waarmee zij mij gekrenkt hebben. Zij, hun koningen, hun vorsten, hun priesters en hun profeten, zowel de mannen van Juda als de inwoners van Jeruzalem. Zij keerden mij de nek toe in plaats van het aangezicht, hoewel ik hen leerde, vroeg en laat, luisterden zij niet en lieten zich niet gezeggen. Maar zij zetten hun gruwelen in het huis waarover mijn naam is uitgeroepen, om dat te verontreinigen, en zij bouwden de hoogten van Baal, die zich in het dal Ben Hinnom bevindt, om hun zonen en dochters aan de Moloch te wijden, wat ik hun niet geboden had en wat bij mij niet opgekomen was, het bedrijven van deze gruwel om Juda te doen zondigen. En dan komt er een nieuwe belofte, maar nu, zo zegt de Heere, de God van Israël, van deze stad waarvan gij zegt, zij is in de macht van de koning van Babel gegeven door het zwaard, de honger en de pest, zie, ik verzamel hen uit al de landen waarheen ik hen in mijn toorn en gramschap en grote verbolgenheid zal verdreven hebben. Ik zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen veilig doen wonen. Zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven, zodat zij mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede. En dan staat er, ja, ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij niet van achter hen afwenden zal, en dat ik hun wel zal doen, en mijn vrees zal ik in hun hart leggen, zodat zij niet van mij afwijken. Ik zal mij over hen verblijden en hun wel doen. Ik zal hen voorgoed in dit land planten, met heel mijn hart en heel mijn ziel. Dus een heel stuk, die profetie van Jeremia. Dus hebben we gelezen dat God in zijn liefde gekrenkt is door zijn volk. Ja, doordat ze hem ontrouw zijn geweest. En de Baal en de andere goden hebben vereerd. In vers 31 staat daar zelfs, mijn toorn en mijn gramschap hebben ze opgewekt. Dat klinkt nog heel wat ernstiger dan ontrouw geweest. Maar het is natuurlijk altijd krenkend als je ontrouw bent. Want de ander rekent op jou. Hoe kan God zijn volk, dat hem krenkt en tot toorn opwekt, nog trouw blijven en liefhebben? Waarom zou God met dit volk verder gaan en hem weer een nieuwe kans geven? Er kan maar één reden voor zijn en dat is Gods onvoorwaardelijke trouw en zijn onvoorwaardelijke belofte. Dat kan de enige reden zijn waarom God toch weer de draad oppakt met dit volk. En als we dan in vers 40 lezen, dat God zelfs op een nieuwe manier met hen om zal gaan. Nou, dan zegt God, mijn vrees zal ik in hun hart leggen. Hier spreekt God door zijn profeet Jeremia over het nieuwe verbond. Niet meer het verbond van de wet, maar het verbond dat ieder die in Jezus gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is een nieuw en eeuwig verbond. En dat is dus het verbond dat in je hart gelegd wordt. Ook hier heeft God het initiatief genomen om het verbond mogelijk te maken. Voor het oude verbond heeft God zijn volk gered uit Egypte en gebracht bij de berg Horeb. En daar aan hen de wet gegeven. Nu heeft God zijn zoon geofferd om ons te redden. We hoeven het alleen maar te geloven en het te aanvaarden. En dit mogen we dus heel zeker weten. Als God iets belooft, dan zal hij het ook zeker doen. Dus als de Heer Jezus zegt dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, dan weet je zeker dat dat zo is. En als hij zegt dat iedere zondaar, dat hij iedere zondaar vergeeft die zich berouwvol tot hem keert, dan hoef je daar niet aan te twijfelen. En dan maakt het niet uit of het in onze ogen een grote of een kleine zonde is. Ook de Heer Jezus was onvoorwaardelijk trouw aan zijn Vader. Trouw tot in de dood. Nu komen we aan de trouw van de mensen. Dat is van een hele andere orde waarschijnlijk. Trouw is een van de woorden die genoemd staat bij de vrucht van de geest. Tenminste in de NBG-vertaling. U weet wel, dat staat in Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 9 facetten van de vrucht van de geest. Opvallend is wel trouwens dat op de plaats van het woord trouw hier in de NBG-vertaling staat in de Statenvertaling een ander woord. En ook in de Herziene Statenvertaling staat het woord geloof. Daar mist dus het woord trouw. Dat is toch een heel ander woord, geloof, dan trouw. En toch lijken die woorden hier dezelfde betekenis te hebben. Ik heb ook nog wat nagezocht. Ik kan niet de Griekse grondtekst begrijpen. De Nadense vertaling die zegt hier in plaats van trouw of geloof het woord betrouwbaarheid als vrucht van de geest. Het was me al eerder opgevallen dat als ik al die teksten nazocht dat het woord trouw in de NBG-vertaling veel vaker staat dan bijvoorbeeld in de Herziene Statenvertaling. Daar staat heel vaak daarvoor in de plaats goedertierenheid of rechtvaardigheid. Trouw hoort dus bij de vrucht van de geest. Dat betekent dat een christen trouw moet zijn. Moet. Als christen ben je immers een beelddrager van de getrouwe. Nou, bij trouw hoort natuurlijk het werkwoord trouwen. Dat kennen we wel. Als we trouwen, is er dan sprake van een onvoorwaardelijke of een voorwaardelijke belofte? Onvoorwaardelijk. Hans die weet het. Ja. Ja, er zijn wat die heel wat jaren getrouwd zijn hier. Hoeveel jaar, Hans?
Maandag 50.
Volgend jaar. Nou, geweldig. Ja, het is onvoorwaardelijk, want we beloven trouw tot de dood ons scheidt. Dus niet zolang je mij trouw blijft, blijf ik jou trouw, maar onvoorwaardelijk. Soms is dat best moeilijk. Als het maar van één kant komt. Of als de partner ontrouw is. Of niet te vertrouwen. Of als je partner psychisch ziek is. Als je elkaar niet begrijpt. Of als de liefde minder wordt of verdwijnt. Wat helpt je dan om trouw te blijven? Wat helpt jou om trouw te blijven? Ja, je hebt een onvoorwaardelijke belofte gedaan, dus moet je ook trouw blijven. Nou, we hebben net gelezen van de vrucht van de geest, daar hoort trouw bij. Dus in de eerste plaats helpt de Heilige Geest jou ook om trouw te zijn. Maar misschien ben je wel bang om je gezicht te verliezen en daarom blijf je maar trouw. Dat was vroeger belangrijker dan tegenwoordig. Misschien heb je medelijden met je partner en blijf je daarom trouw. Misschien gewoon omdat je onbaatzuchtig bent en er voor de ander wilt zijn. Of je geweten helpt. Trouw staat tegenover ontrouw. Liefde staat tegenover egoïsme. Kan trouw ook zonder liefde? Ja, hè? Ja, aan de ene kant kun je zeggen, liefde is ook een vrucht van de geest, dus het hoort bij elkaar. Maar ik denk heel wel dat als liefde minder wordt, dat trouw dat kan opvangen. Ik denk dat trouw een huwelijk redt op het moment dat de liefde tekort schiet. Dan is een andere interessante vraag, kan liefde zonder trouw? Je kunt iemand lief hebben, maar dan moet je hem ook trouw zijn. Hè? Dus dat kan toch niet zonder elkaar. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat liefde zonder trouw kan. Misschien een bevlieging, maar het zal nooit stand houden. Er zijn hier heel wat mensen die al heel wat jaren getrouwd zijn. Wat is dan het geheim van een goed huwelijk? Of is het geen geheim? Het drievoudig snoer. We hebben al genoemd liefde en trouw. Dat is natuurlijk het geheim van een goed huwelijk. Er wordt wel eens gezegd, het is geven en nemen in een huwelijk. Nou, geven, dat is makkelijk, dat weten we wat het is. Nemen, dat kun je twee verschillende manieren bekijken. Je kunt zeggen, iets pakken, nemen. En ik denk dat als je dat bedoelt, dat het niet goed gaat. Nemen kun je ook zien als aannemen, ontvangen. Als je de ander neemt zoals die is, dan denk ik dat het wel goed komt. En dan is het gewoon iedere morgen je afvragen hoe je vandaag je partner gelukkig kunt maken. Een heel simpel iets is bijvoorbeeld een complimentje geven. Ik denk dat er weinig dingen zijn waar mensen zo gelukkig van worden als van een compliment. Dus je moet niet uit zijn op het vervullen van je eigen verlangens, maar juist die van de ander. Ik denk dat dat een van de grootste geheimen is. Komen we bij trouw aan de gemeente. Er zijn heel veel dingen die overeenkomen. U laat uw trouw vanavond zien door hier te zijn. Hoe kun je broeders en zusters gelukkig maken? Hoe kun je broeders en zusters trouw bewijzen? Is het veel anders dan in een huwelijk? Ik denk dat ook hier het teken van trouw is dat je de eerste plaats denkt aan wat de ander nodig heeft. Trouw aan de Heer Jezus. Je bent door Jezus verlost, gekocht en betaald. Je behoort hem toe. Je bent zijn eigendom. Dan is trouw dus heel vanzelfsprekend. Zoals een slaaf trouw is aan zijn Heer. Hoe kun je God trouw zijn? Hoe kun je God trouw zijn? Ik denk door vrucht te dragen, zoals de Bijbel schrijft over de wijnstok. De vrucht hebben we net gelezen, dat is de vrucht van de geest, ja, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn de vruchten van de geest en ik denk dat als we die vruchten laten zien, dat we God trouw zijn. Hoe kun je veel vrucht dragen? Daar kunnen de mannen van de schuilplaats het beste antwoorden op geven, want daar hebben we in september een ochtend over gehad. Bij de gelijkenis, wat Jezus vertelt over de wijnstok en de vrucht die dragen. De enige manier om veel vrucht te dragen is verbonden blijven aan de wijnstok. En dat is niks anders dan trouw je Bijbel lezen en bidden. Dan blijf je verbonden aan de wijnstok. Dan komen die vruchten vanzelf. Ik wil nog één tekst met u lezen. Dat is de laatste tekst in de Bijbel waar trouw staat. Nou, dat moet dan ook wel het laatste hoofdstuk van de Bijbel zijn. Openbaring 22. Openbaring 22 vers 6 en vers 7. Het gaat dus over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Openbaring 22 vers 6. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, ik kom spoedig. Zalig zij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. Gods woord is getrouw en waarachtig. Gods trouw is meer dan voldoende bewezen door wat hij in het verleden heeft gedaan. En daarom mogen we ook zeker weten dat hetgeen hij belooft wat nog niet gebeurd is, dat het ook zeker zal gebeuren. Want God is trouw. Dit is wat ik op papier had staan.